Onze hulp en verwachting is in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 43, bekende, zend Heer uw licht en waarheid neder, opdat we door die glans geleid, en breng ons door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. 3 en 4 uit Psalm 43. Laten we nu samen in gebed tot God gaan en om zijn zegen bidden en ook onze nood aan hem voorleggen. Gevraagd is of we in de voorbeden eraan willen denken dat er aanstaande vrijdag voor de asielzoekers een kerstmaaltijd wordt aangeboden en het kerstevangelie aan hen gebracht zal worden. Ik denk dat het ook goed is dat we samen bidden met het oog op de aanstaande vacature van een predikant, omdat de dominee volgend jaar, in januari, hoopt te vertrekken. En in het algemeen, gemeente, mogen we wel bidden om predikanten in onze kerken. Want op een betrekkelijk korte termijn krijgen wij een tekort aan predikanten. Er zijn er al verschillende met die meritaat gegaan en er gaan er nog meer. En de vacatures zullen vervuld moeten worden. Ik denk dat dat ook een zaak van gebed moet zijn voor de gemeente en voor heel de kerk. Zullen we samen bidden? Heere, wat een voorrecht als we in uw huis ontvangen worden, dat we in gebed tot u mogen gaan. Dat betekent dat we u mogen aanroepen in Jezus' naam. En dat we alles voor u mogen neerleggen wat er in ons hart is. Aan behoefte, aan zorgen, aan moeite, aan verlangens, aan vreugde, aan zonde ook. Om die u te beleiden, die niet te verzwijgen, die niet weg te duwen. Maar eerlijk te zeggen dat wij in ons denken en doen en begeren dikwijls onrein zijn. Door de overtreding van uw geboden, welke van de geboden dat ook is. Laten we dat vanavond samen voor u mogen neerleggen. De jongeren en de ouderen. Ieder in eigen leven en met eigen overtredingen. En mogen we dan vragen in de naam van de Heer Jezus Christus om vergeving. Hoe past het ons, Heere, om zo in ootmoed met schuldbelijdenis en de vraag om vergeving tot u te komen. Als we dat gedaan hebben en dan pleiten op uw belofte in Jezus Christus, dan vragen we ook of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. Zodat het woord dat uitgelegd en gebracht zal worden, onze harten raakt. Dat ligt niet in de macht van de mond van een dominee, Heere, gelukkig niet. Dat is het werk van uw geest. Mag ieder van ons jong en oud u vragen dat u zo tot ons wilt komen. Dat we de uitleg van het woord verstaan. En dat we de praktijk daarvan ook in ons eigen leven beleven. Dat we getrokken worden tot u in ware ootmoed en ons leven voor u mogen uitzeggen en neerleggen. Maar dat we ook, Heere, gesterkt worden, onderwezen in de wegen waarlangs u tot ons wilt komen en hoe u met ons gemeenschap zoekt in uw genade. Dat is geweldig, dat we dat samen mogen vragen. En ook nu zeggen we, Heere, het is geen verdienste van ons dat we dat zouden kunnen krijgen, maar het is enkel uw genade. En dan bidden we voor jong en voor oud hier in dit kerkgebouw, degene die meeluisteren thuis op dit moment of misschien op een later moment, vandaag of in de week. Wil uw woord krachtig tot ons doen komen en dat we erdoor verblijd en versterkt worden, ook bekeerd tot u de levende God. Ook nu brengen we zorgen bij u, Heere. De gemeente wordt vakant volgend jaar. Doordat dominee Westerik het beroep naar Rijnsburg heeft aangenomen. Op het ogenblik wordt dat zo nog niet gevoeld in een leegte, maar die komt wel. Wilt u de kerkraad wijsheid geven met het oog op de plannen om een predikant te beroepen, wie dat dan ook zal zijn. En wilt u hier een nieuwe herder en dienaar van het woord geven, die de gemeente kan leiden en kan wijden. Dat zal ook voor de hele gemeente, o God, een zaak van gebed moeten zijn. Geef dat jong en oud daar in de kerkenraad, steunt met de voorbeden en geef ons uw kracht en hulp. Is ook met de dominee, als hij bezig is om afscheid te nemen, heeft overtuiging dat hij daarheen moet, maakt u dan het losworden van de gemeente ook gemakkelijk, om zich te kunnen binden en toewijden aan een andere gemeente. Maar u weet ook, Heere, hoezeer wij in onze kerken jonge mensen nodig hebben die door u geroepen zijn, die gevormd zijn aan onze universiteit in Apeldoorn om de gemeente te leiden en te wijden. Want we krijgen een tekort van predikanten. Wilt u jonge mensen roepen, misschien ook hier in de gemeente, dat er jongeren zijn die erover denken wat hun levenstaak zou kunnen zijn. Wat geweldig als ook van hieruit mensen geroepen worden tot uw dienst in het ambt van predikant. Maar geef dat in heel het kerkelijk leven als een zaak van behoefte, van nood en van begeerte bij u. Wij denken aan al het werk van uw kerk, zendingsarbeid. Maar er zijn ook een tal van gemeenteleden heen gegaan in diaconale projecten en andere activiteiten om het evangelie door te geven en voor te leven en met daad mee te delen in daadwerkelijke hulpverlening. Wilt u die broeders en zusters, vaak jonge mensen, helpen om getuigen van u te zijn? Misschien zijn er ook van ons al kinderen of kleinkinderen bij. Wilt u voor hen zorgen? Wil onze kerken tot zegen stellen in het midden van onze samenleving? Wij ervaren door de berichten in de pers dat velen afhaken en de kerk de rug toekeren. Wij bidden dat wij standvastig mogen zijn. getrouw en het van u verwachtend, ook als gemeente van Bennekom. En dat we dan samen in ootmoedig gebed vragen of u ons vast wilt houden en bewaren, ook onze jeugd. En of u ons trouw wilt geven in uw dienst en samenleven als gemeente waarin uw naam wordt verheerlijkt. Ook als er missionaire activiteiten zijn, zoals van de week. Mensen uit andere landen die voor een maaltijd gevraagd worden en daarbij het evangelie mogen horen. Maar er zijn ook andere vormen van verkondiging. Wees met deze wereld, heren. Zie op haar neer. En ontfermt u zich over deze aarde. Wij geloven dat uw koninkrijk mag komen. Geef dat we daar ook op betrokken zijn. Dat we daar ook op bidden. En dat we samen en ieder voor zich ook heen leven naar de dag, Heer Jezus Christus, dat u zult komen in alle heerlijkheid en glorie. We zijn daar even stil in ons gebed over, omdat we ook voelen dat er jonge mensen zullen zijn die het misschien moeilijk vinden om dat van harte mee te bidden. Maar laat er in onze gemeente een verlangen zijn naar de volle openbaring van de verlossing en naar de heerlijkheid van uw verschijning bij de wederkomst. En maak ons daarvoor klaar. Als wij nog niet bekeerd zijn of we daar niet mee bezig zijn, wil ons daartoe roepen en innerlijk veranderen en uitzicht geven op uw toekomst. Zo leggen we alles voor u neer. Zo bidden we om vergeving en vragen we dat onze eredienst werkelijk een eer aan u mag zijn. In het zingen, het luisteren, in het spreken en in alles wat er gebeurt, ook het offeren. Hoor ons, Heere, uit genade en vergeef al onze zonden in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is gemeente uit Psalm 42 en 43. Dat zijn twee verschillend genummerde psalmen, maar over het algemeen wordt bij de uitleg gezegd dat dat ten diepste één lied is. Vandaar dat ik dus dat teken uit de psalm 42, maar toch ook 43 te graag bij wil lezen. Verlangen om God te dienen staat er in deze Bijbel boven. Je zou ook nog wel een andere titel kunnen bedenken, maar dat komt straks in de preek wel ter sprake. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn me tot spijs dag en nacht, omdat ze de ganse dag tot me zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermon, uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen, mijn steenrots, waarom vergeet ge mij? Waarom ga je in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als ze de ganse dag tot me zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o God, en twist gij mijn twistzaak. Bevrijd mij van het ongoede tierenvolk, van de man des bedrogs en des onrechts. Want gij zijt de God mijner sterkte. Waarom verstoot ge me dan? Waarom ga ik steeds in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?
zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden, dat ze me brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woningen, en dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijn verheuging, en u met de harp loven, o God, mijn God. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover de lezing van de schrift. We zingen nu uit 42 na de dienst der offeranden het eerste, vierde en vijfde vers uit 42.
Na de prediking zingen wij het zevende vers van Psalm 42. En de tekst voor vanavond is ook uit die psalm. Het gaat eigenlijk over de hele psalm, maar als tekst heb ik in het bijzonder gekozen het twaalfde vers, dat ik graag nog eens met u zou willen lezen. Wat buigt gij neder, o mijn ziel, en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Gemeente des Heren, mag ik vanavond eens beginnen met de jongelui. Ik vind het altijd zo prachtig dat hier in de kerk twee banken met jonge mensen gevuld zijn. Natuurlijk vergeet ik daarbij de anderen niet die verderop in de kerk zitten. Die zie ik ook wel, maar dat spreekt toch een dominee heel erg aan. Mag ik eens beginnen met de vraag, vinden jullie het soms ook moeilijk om de Heere God te vinden? Als je iets van hem gekend hebt, ben je hem soms niet kwijt. En hoe krijg je het contact? En hoe wordt dat hersteld? En dat is natuurlijk, gemeente, niet alleen een vraag voor jongeren, maar dat is net zo goed een vraag voor ouderen. Dat zijn geestelijke problemen waar we juist als het evangelie van Jezus Christus mogen kennen, mee kunnen worstelen. Misschien zijn er hier ook wel oudere mensen die door zulke vragen aangevochten worden. Ik heb de laatste tijd nogal eens wat contact met oudere mensen die zeiden, dominee, vroeger in mijn leven was het net of de Heere dichterbij was. Maar ik heb juist nu ik ouder word en zie dat het einde nabij komt, vaak het gevoel dat ik er alleen voor sta. Hoe zal ik de Heere toch kunnen vinden en hoe zal ik toch met hem kunnen leven? Nou, al die vragen komen vanavond vanuit Psalm 42 aan de orde. Een hunkering, een heimwee en een diep verlangen naar de Heere God. Dat spreekt uit die oude psalm van het heigend hert en jacht ontkomen, zoals we dat in onze jeugd, ik heb dat op de zonderschool toen ik een jongen van een jaar of 5, 6 was, geleerd. Is de dichter dan God kwijt? Is hij van God vervreemd? Het is niet helemaal duidelijk, gemeente, hoe diep dat gaat. Maar het betekent in zijn leven wel dat hij het contact met de Heere God niet zo makkelijk kan vinden. Dat hij op zoek is, maar tegelijk ook roept en bidt of hij de Heere mag ontmoeten. En u hebt dat gehoord in het lezen van de psalm. Dan zijn er vijanden die hem bespotten. En die zeggen, nou, waar is nou je God? Op wie je vertrouwde, van wie je getuigd hebt, met wie je wilde leven, laat die God je nou in de steek en moet je het nou alleen doen en moet je het nou zonder God doen? Dat is een leegte en een eenzaamheid. We zullen van de omstandigheden nog wat meer mogen weten waar deze dichter onder leidt. Misschien zijn er vanavond hier ook mensen die met diezelfde vragen in hun leven zitten. De Heere wel ontmoet hebben en toch op het ogenblik zo ver zich van de Heere vervreemd voelen. Hoe wordt dat hersteld? Hoe wordt dat veranderd? De intonatie van de preekgemeente, van de probleemstelling, is dus een beetje anders dan die van vanmorgen uit Lucas 1, de lofzang van Zacharias. Maar ik voelde mij gedrongen om vanavond over deze psalm te preken. Het was net of de Heere tegen me zei, dat moet het voor vanavond maar zijn. En het zou kunnen zijn dat er hier jonge en oude mensen zijn die met dat probleem van waar is God en hoe krijg ik contact met de Heere God, diep zitten, eronder zuchten. De bede is dan gemeente, daar hebben we ook om gevraagd, dat de Heere, mag ik het zo zeggen, antwoord zal geven. En dat de Heere zal laten zien hoe hij wil overkomen. Wel, dat is een oude uitdrukking, jonge mensen. Ik heb die in de preken van mijn vader in mijn jeugd wel gehoord. Dat de Heere wil overkomen. Dus dat de Heere vanuit de hemel het contact met ons zoekt en dat herstelt. En ook laat weten dat hij van ons af weet en dat hij bij ons wil zijn. Nou, het thema voor vanavond is de vraag, waar is God? Ik wijs u op de vraag en op het antwoord. De vraag als een klacht en het antwoord dat kracht geeft. Waar is God? De dichter is in het land van de Jordaan, de zuidelijke rand van de Hermon. Ik heb gehoord dat er in de afgelopen maanden door gemeenteleden een reis naar Palestina, naar Canaan is gemaakt. Misschien bent u daar in het noorden ook wel geweest en hebt u iets gezien in het bronnengebied van de Jordaan. Hoe daar het water naar beneden klettert en klatert. En hoe dat als het ware uitgegoten wordt over het land. In het lawaai daarvan herkent de dichte gemeente zijn eigen zielsgesteldheid. Prachtig is dat als er staat watervloed roept tot watervloed. Hij is dus ver van het heiligdom in Jeruzalem. Laten we daar even bij stilstaan. Dat was voor de Israëlieten natuurlijk een geweldige ervaring om in het heiligdom, de tempel in Jeruzalem te zijn. En we mogen aannemen dat deze dichter daar op een of andere manier een taak had. Hij schreef uit voor de scharen als hij de tempel naderde om God te loven. Misschien was hij de opperzangmeester of de voorzanger. In elk geval in dat gebied de voorganger. En nu is hij, om welke reden dan ook, uit Jeruzalem vertrokken, verwijderd misschien wel. We weten dat niet precies, maar hij bevindt zich ver van het heiligdom. En in de eenzaamheid van het noordelijke gebied in Palestina, waar de wateren naar beneden kletteren en klateren, herkent hij iets van zijn eigen zielsgesteldheid. En hij herinnert zich hoe hij in de tempel mocht komen om daar de Here te ontmoeten en te aanbidden. En hoe hij voorop mocht gaan met de lofzang van de gemeente om de Here dank te brengen. Daar wist hij zich dicht bij God. Het is natuurlijk niet zo, laten we dat heel goed mogen zien, dat het feit dat hij niet in Jeruzalem is, daarom hij van God verwijderd is. Maar in zijn situatie betekent het toch dat hij uit Jeruzalem op een of andere manier weggestuurd is. En dat ervaart als een vervreemding van God. Waar is God? Dat is de kern eigenlijk in de vraag die telkens weer door deze psalm heen komt. Waar is God? Ik ben met die vraag ook begonnen, jongelui. En het is goed dat we daar samen over nadenken. Misschien dat er hier ook mensen zijn die diezelfde problematiek kennen. Waar is God daar in het noorden van Palestina? Bij de klaterende watervallen van de Jordaan. En in het geluid en het geraas van die wateren voelt hij misschien iets van het beangstigende. Van de eenzaamheid en het vervreemd zijn van de Heere God. En dan komt er iets bij. Dat zijn vijanden. En die hebben het natuurlijk op zijn hart, op zijn geloof, op zijn relatie met God gemunt. En ze vragen, waar is nou uw God? En u kunt zich dat misschien voorstellen, gemeente, dat dat niet alleen van buitenaf tot die dichter komt en dat hoort en dat moet verwerken als een soort spot en smaad. Zo van, heeft God je verlaten, heeft God je in de steek gelaten en kun je hem niet vinden en kun je niet bij hem komen? Maar u kent dat misschien in uw eigen leven ook wel. Dat als dat van buiten tot je komt, dat weerklank vindt in je eigen hart. En dat er dan eigenlijk diezelfde vragen komen. Die benauwende en verontrustende vragen. Waar is uw God? Er zit bijna een soort verwijt in. Alsof de Heere hem in de steek gelaten heeft. En alsof hij er alleen voor staat. En het alleen moet oplossen. U moet erop letten dat er staat, waar is uw God? Waarom vergeet ge mij? En waarom ga ik in het zwart? Dat zijn die waar en waarom vragen die hem kwellen. En waar hij echt onder doorgaat en waar hij moeilijk mee heeft. Geestelijk in de put. Om niet te zeggen geestelijk in de benauwdheid. En dan, zoals hij dat zo duidelijk naar voren brengt, door de vijanden bespot en gesmaad. Je hebt het al van je God verwacht en je bent wel de voorganger en de voorzanger geweest in Jeruzalem. En jij liet daar wel prachtig voorop in de scharen die het koor in de tempel zouden zingen. Maar wat is er nou van je over? En waar ben je nou? En waar is je God nou? En kijkt die naar je om en zorgt die wel voor je? Het is de strijd van binnen als het ware samengaande met de aanvechtingen van buiten. Ik herinner dat nog eens een keer, onderstreep dat waar en wanneer, en in vers 10 zelfs twee keer waarom. Dat zijn de vragen die boven kunnen komen in het hart van een mens. Ook van jonge mensen, daarom ben ik met jullie begonnen. Zeker in deze tijd, in onze samenleving, waarin steeds meer mensen zich van God afkeren. Je kunt het in de kranten lezen. Mensen die zeggen, ik ging mijn jeugd wel naar de kerk, maar ik heb er nou geen behoefte meer aan en ik heb dan wat anders. En mijn leven is anders gevuld. Waar is God? Ik zou hem zo graag ontmoeten. Dat kan ook in het leven van kerkmensen plaatsvinden. Ik zou hem zo graag willen ontmoeten. Je kunt daar door de week mee bezig zijn in je gebed. Ik zou de Heere zo graag in mijn gebed heel dicht bij mij weten. Het kan zelfs in de kerkdienst wel zijn dat je met dat verlangen zit en dat er toch iets is van bevreemding, van afstand. Is hij er wel? En waar is hij dan? En wat merk ik van hem? Het leven lijkt soms zo absurd en zo dwaas. Wat geweldig, gemeente, dat alles in de Bijbel ter sprake komt. Dat de Heere God het lied van Psalm 42... als zijn woord in de Bijbel heeft laten opnemen. En dat we daar dus samen over mogen denken. Dat de Heere door dat lied met onze vragen, met onze problemen, met onze aanvechtingen bezig wil zijn. Toen ik de preek voorbereidde en erover nadacht hoe dat gaat in het leven van mens, ben ik heel diep onder de indruk gekomen dat de Heere dit lied, Psalm 42, vanuit mijn jeugd en velen zullen dat herkennen, het heigend herjacht ontkomen, zoals we dat dan zingen met het eerste vers, dat de Heer dit lied van aanvechting en bestrijding en van vereenzaming, gemeente, in de Bijbel heeft laten opnemen. Opdat wij er vanavond over zouden nadenken, ook de jonge mensen. Als ze deze vragen kennen, als dat in de omgang misschien met ongelovige jongeren en de vragen die dan naar boven komen, de problemen waarvoor ze komen te staan, hun voor de voeten geworpen wordt. Waar is mijn God? Ik vind het geweldig, gemeente, dat de Heere dat in zijn woord heeft laten opnemen. Ik ben daar bij de voorbereiding van deze preek eigenlijk heel diep van onder de indruk gekomen. Opnieuw, ik had hier wel eens vaker over gepreekt, maar in de afgelopen dagen is dat mij op het hart gebonden om dat met u te overdenken. Mag ik eens heel eerlijk zeggen, toen ik jong predikant was, geloofde ik natuurlijk dat de Bijbel het woord van God is. Dat beleiden wij en dat willen we ook graag uitdrukken. Maar toen had ik het idee, jongelui, dat er in de Bijbel bepaalde uitdrukkingen, bepaalde woorden zijn, die je dan speciaal als het woord van God mag opvatten en uitleggen. Dus dat betekende eigenlijk dat ik voor mijzelf, ik zeg dat heel eerlijk, nu vanuit ervaringen die ik opgedaan heb, dat ik in de Bijbel eigenlijk een beetje selectie maakte. Dat als mensen aan het woord waren, dan was dat het woord van mensen. En dat zag ik dan niet in relatie tot het woord van God. Dus ik schifte eigenlijk tot directe woorden van God. Nou ja, die komen dan in de profeten voor, omdat ze namens God spreken en een boodschap overbrengen. Die komen ook in de psalmen voor, omdat daar aanwijzingen worden gegeven, beloften worden gedaan. En heel in bijzonder natuurlijk de woorden van de Heer Jezus Christus. Ik ben er toch wat anders tegenaan gaan kijken. En ik wil u dat heel eerlijk zeggen, omdat dat voor mij iets had van verdieping en bevrijding. Ik zou willen zeggen, heel de Bijbel, ook datgene wat God toegelaten heeft dat mensen zeggen, is het woord van God. Dat wil niet zeggen dat hij dat zo gesproken heeft, maar dat wil wel zeggen dat hij dat opgenomen heeft in zijn woord. Kunt u dat meemaken? Dus dat er niet alleen de directe woorden die uit Gods mond komen en door profeten en anderen, de Heer Jezus zelf aan de gemeente worden voorgehouden, het woord van God is, zodat je bij wijze van spreken, jongelui, in de Bijbel kunt gaan schiften, met een rood potlood kunt onderstrepen, dat is heel direct door God gesproken, dus dat is het woord van God. En dan blijft er een heleboel omheen. Wat is dat dan? Ik heb liggen zien, gemeente, dat de Bijbel een eenheid is. En dat in het spreken van God antwoord gegeven wordt op vragen van mensen. En dat die vragen van mensen ten diepste ook door de Heer opgenomen zijn in zijn woord aan ons.
Voelt u de betekenis van jullie op jonge mensen? Dat de vragen, dat de nood, dat de klacht, dat de eenzaamheid ook hoort tot het woord van God. Dat de Heere dat er een plaats in gegeven heeft om ons te laten weten dat hij daarvan af weet. Dat is eigenlijk een prachtige uitdrukking. Ik weet niet hoe dat u vergaat. De mensen vragen mij nog wel eens, hoe maakt u het? Alleen, 5 jaar geleden, mijn vrouw gestorven. Er zullen hier mensen zijn die dat ook kennen. En die eenzaamheid ook doorleven. Hoe maakt u het? En dan zeg ik altijd, als de Heer erbij is, dan kan het. En dan gaat het. En dan kunnen we verder. Nou, mag ik de psalm van vanavond, 42 en 43, als de totaliteit van het woord van God aan u overbrengen. En dan moet u er vanavond diep over verwonderd zijn, dat ook die klacht, dat ook die vraag, soms zelfs een aanklacht lijkt het wel, tot het woord van God behoren. En dat de Heere God dat opneemt in zijn woord, om ons te laten weten dat hij ervan af weet. Dat is een geweldige boodschap, jonge mensen, en ook ouderen, die vragen het. Die met vragen zitten en dan zeggen, waar is nou God? Is hij er wel? Geeft hij antwoord? Hoe kan ik hem vinden? Hoe kan ik het contact met hem vinden? Deze dichter, ver van Jeruzalem verwijderd, in het noorden denkt aan wat hij gekend heeft. Mag ik het dus zo gewoon zeggen, geestelijk goede jaren gehad. In de vreugde van de dienst van God, vooropgaande met de tempelzangers naar het heiligdom van de Heer. En dan nu van God en het heiligdom verwijderd. En dat is niet alleen, mag ik het zo zeggen, een fysieke afstand. Maar dat is ook een geestelijke verwijdering voor de ervaring van deze dichter. Nogmaals, we weten niet precies of hij om een of andere zonde gestraft Jeruzalem moest verlaten en daar in het noorden terechtgekomen is. De omstandigheden en de achtergronden weten we niet precies. Maar één ding is heel duidelijk, dat hij zich daar ook in het noorden bij de stortvloed van de wateren van de Jordaan. Ik herinner er nog eens een keer aan, misschien bent u er geweest als Israëlgangers in de afgelopen maanden. Dat hij zich daar van God verlaten. En dat er in zijn hart een hunkering is. En een heimwee. En een diep verlangen om deze God toch te ontmoeten. Nou, zo kan een kind van God eraan toe zijn, gemeente. Hunkering naar de Heere. Het verlangen dat je hem mag ontmoeten. Dat je de liefde, de lieflijkheid, de vreugde, de genade van de Heere God mag proeven. Zoals je dat misschien wel eens in je leven meegemaakt hebt. U ziet, ik spreek niet alleen tot jonge mensen aan het begin van het leven. Ik heb het ook tot de ouderen. Die allerlei dingen ook in hun ouderdom meemaken. Dan komen er allerlei dingen op af. Een van de psalmen waarin je dat heel duidelijk verwoord vindt is psalm 71. U weet het wel, daar bidt de dichter, verlaat mij niet, o God, in mijn ouderdom. Terwijl hij in het begin van die psalm gezegd heeft, dat hij van jongs af de Heere mocht kennen en mocht vrezen. En vreugde mocht hebben in de dienst van de Heer. En dan oud geworden, verlaat mij niet, o God, in mijn ouderdom. Je zou kunnen zeggen, dat is de ervaring zoals de dichter van psalm 42 die ook doormaakt. Hunkering en heimwee naar God. Dat geweldige gemeente, dat zulke woorden, zulke ervaringen in het woord van God staan. Nee, ik zeg het nog een beetje concreter. Dat zij als het ware delen uitmaken van het woord van God. Ik benadruk dat een beetje, omdat dat voor mijzelf eigenlijk een geweldige eye-opener geweest is. Dat je in de Bijbel niet alleen directe woorden van God aantreft, die de Heere gesproken heeft, zoals ik zei, door de profeten, de mond van Jezus, of door Paulus en Petrus op papier gezet, maar dat heel dat gebeuren, waarin de Heere zich met mensen bemoeit, en waarin mensen tot God gaan, tot God klagen, misschien zelfs over God klagen, dat alles behoort bij het woord van de levende God. Wat buigt gij neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Bent u een van de mensen die dat kent, die daar wat van weet? De aanvechting van buitenaf en de aanvechting van binnenuit. Die er soms moeite mee hebt om de levende God te vinden. U bidt wel, maar het lijkt niet of het tot contact met de Heere God komt. Ik noem het maar heel gewoon, zoals ook ik zelf het soms ervaar. Soms in de nacht en soms overdag. Dat wil niet zeggen dat dat het laatste is, gelukkig niet. De preek wil juist als het ware antwoord geven op die vragen. Wil juist een geestelijke remedie ons toedienen op al die vragen. Maar ze mogen wel gesteld worden. En ik breng ze ook heel eerlijk ter sprake. En ik doe dat ook, jonge mensen, om de aanvechting van buitenaf, in de wereld, welke wereld waar je ook in leeft en welke ontmoetingen je hebt, en de vragen die dat van binnenuit oplevert, om de woorden te brengen. Om dan te zeggen vanavond, en dat is ook mijn taak, God weet daarvan. God heeft zulke vragen in zijn woord laten opnemen. En ik onderstreep dan toch met overtuiging dat ook die worsteling van gelovigen, als het ware op de rand van het ongeloof, op de vraag van de twijfel, tot het woord van God behoren. Mag ik het zo zeggen? Het woord van God kan er tegen dat zulke vragen gesteld worden. Wilt u dat uit het eerste punt heel sterk meenemen? Als u met deze dingen zit, God en zijn woord kunnen er tegen dat zulke vragen gesteld worden. En dat die twijfel in het hart van de mens op, dan is die twijfel niet goed gepraat. Maar daarmee wordt wel duidelijk dat dat ook bij mensen die in de Bijbel aan het woord komen en de Here kennen in hun leven, toch levensvragen kunnen zijn. Geestelijke nood waaruit dat alles opkomt. Nog een keer, gemeente, wat een voorrecht als we hier zo samen zijn en luisteren naar een stukje van Psalm 42, dat de Heere van die moeite, van die vragen afweet. Of dat incidenteel en accidenteel is, dat laat ik in het midden. Maar de Heere weet ervan, jongelui, als je daarmee zit, als je door contacten met misschien ongelovige medejongelui voor die vragen gesteld wordt en uitgedaagd wordt, maar ook ouderen die zoveel ervaring in het leven opgedaan hebben en dan voor zulke vragen komen te staan. Wel, het eerste wat ik mag zeggen is, God weet ervan. En God wil erin betrokken worden. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? U hoort, dat is eigenlijk een zelfgesprek van de dichter met zichzelf. Dat wordt hem zo te zeggen niet van buitenaf naar hem toegebracht, maar die dichter verwerkt zijn moeite, zijn ongeloofsvragen, laat ik het zo maar zeggen, zijn geestelijke aanvechting en alles wat erbij te pas komt in zijn leven, dat verwerkt hij in een vraag naar hemzelf toe, naar zichzelf. Wat zijt gij onrustig in mij? Hè? Dat geweldige hoop op God. Zo krijgt hij een antwoord. Dus voor die vragen, gemeente, is in de Bijbel plaats. Is in de kerk plaats. Het is niet zo dat we daar allemaal gladjes overheen gaan en zeggen, dat mag niet en dat kan niet. Ik wil niet zeggen dat het goed is, maar het is wel zo dat God het verdraagt. Dat God geduld heeft met zulke vragen. En ik vind het eigenlijk een voorrecht om in dit stukje van de preek dat accent te leggen dat de Heere God zo met ons bezig is. En ik kijk nog eens even van de ouderlingen naar degene die hier vooraan zit en ik probeer de hele kerk te overzien. Al kan ik niet iedereen precies onderscheiden, maar de Heere kent uw vragen. En u mag met die vragen tot de Heere God gaan. En u mag vragen, Heere, hoe is dat nou? Deze man, ver verwijderd van het heiligdom en daarin ervarende de vervreemding van God, de afstand tussen God en zijn ziel, laat ik het maar heel duidelijk en heel persoonlijk zeggen, die daarover klaagt en dat voor God neerlegt. Dus dat is het eerste, dat je het voor God neerlegt. Dat je het niet terugduwt. En dat je niet tegen jezelf zegt, hoewel we misschien daartoe geneigd zijn. Dat je niet tegen jezelf zegt, zulke vragen mag je niet stellen. En die zijn voor het oor en het oog van God niet geoorloofd. Als je dat antwoord zou willen geven vanavond, u volgt dat toch? Dan kan ik alleen maar zeggen, hier, in de Bijbel worden ze vervoerd. En ze zijn als onderdeel van het woord van God op papier gezet, opdat wij vandaag, op deze zondag, wat is het, 13 december 2009, die vragen zouden aanhoren en in die problematiek ook ons eigen leven zouden herkennen. Wanneer het echt om God te doen is en tegelijk de moeite er is om hem te vinden. Met die vraag ben ik begonnen. Zijn jullie God wel eens kwijt? Kun je God ontmoeten? Kun je God vinden? Als je in gebed bent, praat je er samen wel eens over? Bid je er samen wel eens voor? En stuit je wel eens, mag ik het nou eens zo zeggen, voor je gevoel? Dat is natuurlijk altijd niet maatgevend, maar je gevoel op een hemel van koper. Dat je denkt, heeft God mij gelaten? Waar is uw God? En dan dat geweldige in deze psalm, dat de vijanden dat als het ware aanwakkeren. Dat die de drie dikke strepen onder zeggen en ermee spotten als het ware. Waar is nou je God? Misschien dat jullie jonge mensen met zulke vragen in de contacten met leeftijdsgenoten, in welke deel van de samenleving ook wel eens geconfronteerd worden. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Dus het gaat vanavond over en tot mensen die onrustig zijn. Onrustig, omdat ze moeite hebben om God te vinden, terwijl ze wel verlangen om hem te ontmoeten. Nou, dat is de probleemstelling. Dat is de vraag. En wat is dan het antwoord? Het is net gemeente of de dichter dat zichzelf toespreekt, maar ik denk dat je mag zeggen, dat is het woord dat van God uit tot hem komt. Misschien heeft hij dat geleerd in zijn jeugd. Misschien hebben vader en moeder dat wel hem voorgezegd. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Dus jongeren en ouderen, als je in die problematiek zit van God niet te kunnen vinden, van wel aan te kloppen, maar het gevoel te hebben dat de hemel, laat ik het zomaar zeggen, als ik het in mijn jeugd soms gehoord heb, van koper lijkt te zijn, dan is er maar één advies, één geestelijke stimulans. En dat is hoop op God, want ik zal hem nog loven. Dus dan moet je het niet opgeven, dan moet je het hoofd niet buigen en dan moet je niet zeggen, nou, God is niet te vinden en God laat zich niet kennen en ik kan wel ophouden, want het wordt toch helemaal niks met mijn relatie tot hem in mijn geloofsleven. Ik zeg het ook tegen ouderen, daar waar ze in hun ouderdom met zulke existentiële vragen, voelt u dat diep uit ons hart, die onze verhouding tot God raken, stoppen en zitten. Waar is God? Dan heb ik maar één antwoord. Dat is het antwoord van de Bijbel. En dan voelt u ook, gemeente, waarom die eerste vraag ook in de Bijbel, in het woord van God, een plaats heeft gekregen. Omdat de Heere God door de dichter een antwoord geeft op die vraag. Voelt u dat? Dus die dat antwoord op die vraag kan alleen raak zijn, dat kan alleen overgenomen worden, dat kan alleen betracht worden als de vraag ook eerlijk gesteld wordt. U moet dat vanavond dus heel goed op u in laten werken. Dat zo'n vraag die schijnbaar een vraag van ongeloof en van vertwijfeling is en waarin de dichter eigenlijk iets overneemt van wat mensen tegen hem zeggen, wat in zijn hart dus weerklank vindt. Dat zo'n vraag een antwoord krijgt van God. En dat die vraag als probleem ook in het woord van God is opgenomen. Ik vind dat geweldig, gemeente, om dat vanavond zo met u te mogen overdenken. Dat de Heere als het ware ruimte schept voor onze vragen. Ook al zijn het vragen die, mag ik het eens heel eenvoudig zeggen, maar toch direct hem misschien pijn doen. Zo kan het zijn dat de Heere pijn doet dat je met zulke vragen bezig bent, jong en oud. Dat er misschien oudere mensen zijn die als ze die vragen verwoorden, diep in hun hart wel voelen, maar kan dat wel, want de Heere heeft in mijn leven wat gedaan. De Heere is bezig geweest, de Heere is overgekomen. Ik mag ook wijzen naar het doopvond, hij is de God van het verbond. En toch, de Heere laat die vraag toe en neemt die op in zijn woord. Ze zijn onderdeel van het totaal van Gods woord, maar juist dan is er ook het antwoord. Juist dan ook is er de kracht op de klacht. En de kracht is hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En mijn God, dat is gemeente de God van het verbond. Dat is de God, mag ik het eens zo zeggen, van zijn vader en van zijn moeder. Misschien dat u daar ook vanavond eens aan wilt denken. Uw ouders hebben u hopelijk voorgegaan op de weg van het woord en in de vrezen des Heren. En ze hebben u gewezen op wie de Heere wil zijn voor zondige mensen, ook wat de Heere vraagt. Ze hebben u ook gewezen op uw zonde, ook op de vragen die juist door de zonde in ons hart opkomen en waar we dan mee vastlopen en in de knoop komen te zitten. Maar ze zullen u ook gewezen hebben op datgene wat hier staat. Ik zal hem nog loven, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En u voelt dat dat woord verlossing als het ware de hulp van God is. In het oud-testamentische woord zit de gestalte van de naam van de Heere Jezus Christus. Maar mag ik het voor u vanavond dan zo opschrijven? Hij is de menigvuldige Heere Jezus Christus, die in mijn leven verlossing en bevrijding wil brengen. Mijn God. Geweldig, hè? Omdat vanuit de diepte van deze nood, de vervreemding van God, het zoeken van God, het verlangen en hem niet te kunnen vinden, toch als antwoord te krijgen. En zo mag ik het vanavond ook tegen u zeggen. Hoe vind je nou de Heere God? Hoe hervind je het contact? Als je het wel gekend hebt, maar het door allerlei omstandigheden in je leven doorbroken is, verbroken is, kapot gebroken is. Ik gebruik maar wat woorden om de ernst van de situatie te schetsen. Dan neemt de dichter, mag ik het zo zeggen, zichzelf onder handen. Dat is vanavond ook iets van het antwoord. Dat u zichzelf onder handen neemt. Dat u zichzelf toespreekt. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Goed, ik mag u daarop wijzen. Ik mag daarbij, als het ware, u behulpzaam zijn. En dat is, jongelui, ook het heerlijke van een dominee. Dat je dan het voorrecht hebt om dat woord aan de gemeente door te geven, de gemeente op te roepen. We hebben samen gebeden om jonge mensen in onze kerken die zich geroepen worden, weten tot de dienst van het woord van God. Nou, mag ik hier de vreugde van een dienaar van het woord eens een keer naar voren brengen. En zeggen, hoop op God dat ik dat mag doorgeven. Dat u dat overneemt en dat u dat ook tegen zichzelf zegt. En dat u, nou laat ik het zo zeggen, zichzelf eens goed onder handen neemt. De God van je doop, de God van je moeder, de God van je opa, die je hebt gekend en die misschien al lang in de hemel is. Of de God van een dominee die zei, joh, ik kan je niet zeggen wat een voorrecht het is voor een predikant om het evangelie van Jezus Christus aan zondaren te verkondigen. Zo mag ik het zelf ook beleven. Wat een voorrecht het is om het evangelie van Jezus Christus niet aan brave, aan vrome mensen, aan goede kerkmensen, trouwe kerkmensen te verkondigen, maar aan zondaren, aan mensen die wat zichzelf betreft God kwijtgeraakt zijn en het contact met God ook niet kunnen vinden en herstellen. Maar dat God naar je omkijkt. En dan kijk ik weer naar het doopvond, waar uw naam genoemd is, zo klein als u was. U kon het zelf nog niet verstaan en nog niet verwerken. Maar je moeder heeft het verteld, Karel. De dominee zei, ik doop je, Karel, misschien met je achternaam erbij. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dat betekent, nee, dat betekent niet dat je daardoor gered bent en dat alles in orde is en dat je er wel op los kunt leven. Maar dat betekent dat er vanuit de hemel een band naar je toe gelegd wordt. De opgang uit de hoogte, weet u nog? Van vanmorgen uit de lofzang van Zacharias, dat de Heer uit de hemel naar u toe komt en een boodschap voor u heeft van genade en van ontferming. En dat hij u roept om hem te zoeken. Ik zal hem nog loven voor de menigvuldige verlossing van zijn aangezicht. Prachtig, hè, die menigvuldige verlossing. Dat kan een veelheid, een variëteit van ingrepen van God in je leven zijn. Ik zou het bijna zo willen zeggen, jongelui, als je vanavond 10 mensen naast elkaar zet en ze mogen iets vertellen van de menigvuldige verlossing van zijn aangezicht, dan zou je heel verschillende verhalen horen. De een kon dit vertellen en de ander dat. Maar in dat alles is er één centrale overeenkomst. En dat is de genadige ingreep. En dat is de genadige bemoeienis van God met uw leven. Nou, met die vraag ben ik ook begonnen. Kun je het contact met God vinden? Ben je het wel eens kwijt? Zit je wel eens overdag en misschien zelfs in de nacht dat je wakker wordt, opgeschrikt door vragen van binnenuit en tegelijk ook de spot van buitenaf dat in je leven hoort weer klinken, zit je wel eens met de vraag: Heere, waar bent u? Ik zal hem nog loven voor de menigvuldige verlossingen zijn aangezicht. En daar gaat natuurlijk al vooraf, dat gaat niet zomaar, dat ploft niet zomaar in je ziel, maar dat is hoop op God. Mag ik u daartoe oproepen, jong en oud, in deze dienst, in elke situatie van het leven, wat zich ook voordoet en waar je ook in terechtkomt, dat ik mag zeggen: hoop op God. En hoe gaat dat dan? Nou, dan leg je als het ware met je handen je leven, je zondige leven, je met zonde bevlekte leven voor Gods aangezicht. Wat een voorrecht, jongelui, om ze in Gods handen te mogen leggen. En het zijn die handen waarin de Heer Jezus zijn ziel heeft aanbevolen. Weet je wat, Psalm 31, in uw handen beveel ik mijn geest. En als ik dat zo zeg met een verwijzing naar de Heer Jezus, dan voelt u ook wat de grond van het evangelie in deze tekst is. De grond is ten diepste dat de Heer Jezus in vervreemdheid van God de schuld voor ons leven heeft willen dragen. Dat de Heer Jezus zich gebogen heeft onder het oordeel van God. En hij had het niet verdiend, hij was de Zoon. Hij is in alles gehoorzaam geweest, maar hij is door de Vader uitgeworpen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dan kun je, gemeente, vanuit deze tekst, niet om de Heer Jezus heen, maar dan moet je als het ware bij hem uitkomen. Zo mag ik het vanavond ook zeggen. Als ik preek over de psalmen, dan zeg ik heel vaak, misschien heb ik dat hier ook wel eens in een preek gedaan, dat er in de oud-testamentische psalmen een watermerk van de hemel is. Zoals er in het echte oud-Hollandse papier het watermerk van de leeuw is, weet u wel. Dan weet je dat het echt is. Echt oud-Hollands papier. Nou, hou de psalmen tegen het licht van de troon van de Heere Jezus. En dan kan ik maar één ding zeggen. Dat in die psalmen, als het watermerk van Gods genade staat, kruis en kroon, allebei. Vroeger zei ik alleen het kruis. Ik mag ook zeggen, de kroon, de troon, dat de Heer Jezus de troon heeft bestegen en dat hij vanuit de hemel met ons bewogen is. Dat is vanavond ook het wonder van deze kerkdienst, is dat de Heer Jezus hier wil zijn en dat hij met u bezig wil zijn. Dat hij als het ware door de uitleg van de tekst een gesprek met u wil voeren. U wilt wijzen op de enige weg. En dan voelt u vanavond, als u het echt geestelijk verwekt, dan kan het alleen om Jezus Christus wil. Dan kan het nooit om onszelf, maar dan komt het helemaal buiten onszelf te liggen. Dan is het geschenk van boven en van buiten, dat door de Heilige Geest in ons leven wordt toegepast. Ik zal hem nog loven. getroffen. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht. Prachtig, hè? Zo direct zegt de dichter. Hij is dat. Hij bewerkt dat niet alleen. Hij doet dat niet alleen. Hij geeft dat niet alleen. Maar als ik deze God, de Vader van Jezus Christus, mag kennen, dan is hij dat. En dan maakt hij dat waar. En dan geeft hij ook antwoord. Vandaar dat ik in deze preek u mag oproepen om tot deze God te gaan. Als de vraag is, hoe vind je God nou? En waar is God nou? En hoe kom ik in contact met God? Dan kan ik het alleen maar vanavond van deze tekst zeggen. God bemoeit zich met u. Ik wijs weer naar het doopvond. Je naam is genoemd. En daarmee gekend in de hemel. En tot deze God mag je gaan. En dan hoef jij niet te doorstaan wat Jezus om jouwentwil heeft doorstaan aan het kruis. Hij is in het oordeel geweest, omdat door zijn oordeel te ondergaan, wij zouden vrijgesproken worden. Ja, dat zeg ik zo. Hoort u dat? Je moet dat als dominee heel voorzichtig zeggen. Opdat wij om zijnentwil, door het oordeel dat hij heeft ondergaan, zouden vrijgesproken worden. Dat betekent, als je zo met je besef van God verlaten te zijn, door eigen schuld van God vervreemd te zijn, en de nabijheid van God niet verdiend te hebben, naar hem toe gaat, dan mag je zien het watermerk van kruis en troon. In deze psalm, dan mag je zien op de Heere Jezus. En dan mag je zeggen, kom Heere Jezus, vervul mijn hart met uw liefde en met uw genade. En dan komt hij met zijn trouw tot ons. En dan zal hij het waar maken. Dan zal hij het je doen kennen. Jong als je bent. Overeenkomstig je leeftijd op jonge leeftijd. Dan hoef je het niet te kennen zoals iemand van 80 het kent. Dat zou ook niet zo gepast zijn. Maar dan zal die wel in je leven komen. Maar ik zeg het ook tegen de ouderen vanavond. Ik ben ook in het begin in de aanspraak tot u gekomen. Dan zal hij in uw levenservaring met alles wat u doorgemaakt hebt. En waarin u ook uzelf leerde kennen. In uw zonde voor Gods aangezicht. Het mogen zien en afwentelen op de Heer Jezus Christus. Het watermerk van kruis en troon staat ook in deze psalm. En dan dat geweldige, dat slot, mijn God, mijn God. Dan is de dichter, om zo te zeggen, in dat vertrouwen er bovenuit. Ik zou bijna zeggen, dan wordt hij door de Heere er bovenuit getild, zodat hij de Heere belijdt als zijn God. Doet u dat ook wel eens? Zegt u dat ook wel eens? Juist vanuit de ervaring van de vervreemding, vanuit de nood, dat u vanuit uzelf de Heere niet kon vinden, maar dat de Heere van zijn kant mede, misschien door de preek van vanavond, tot u kwam en zich naar u overboog. Zegt u dat dan ook wel eens? Mijn God. Er zijn in onze kerken mensen die er erg veel moeite mee hebben. En ik heb daar begrip voor. Ik voel daar iets van aan. Vanuit het pastoraat dat ik ook zelf in de gemeente die ik gediend heb, heb mogen betrachten. Maar ik heb altijd mogen zeggen, dat doe ik vanavond hier ook en op elke preekstoel. Deze God wil uw God zijn. Ik mag wijzen naar het doopvond. Hij heeft gezegd, je mag de mijne zijn. En ik wil de jouwe zijn. En dan kun je alleen maar in diepe verwondering daarop terugvallen en daaruit leven. Niets anders dan het vertrouwen op hem. Wat geweldig om bij de aanvechting en de spot van mensen. Waar is nou je God die er eigenlijk nog plezier in hebben dat je in de moeite en de nood zit. Dat je het eigenlijk zelf niet voor elkaar krijgt. En dat je zelf misschien ook graag wel wanhoopt. Om dan toch door de Heere vanavond, door de verkondiging van het evangelie. Door de boodschap van het kruis, waaraan Jezus geroepen heeft, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan staat er in het avondmaalsformulier zo prachtig, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. Hoort u dat? Juist in de aanvechting. Juist in de strijd en de twijfel en de moeite. Mag u het dan zeker weten. Opdat wij niet verlaten zouden worden. En dan mag het vanavond ook daarop uitkomen. Hoop ik voor u dat u zegt, mijn God. Zo wil de Heere voor u zijn. Nou, de intonatie was een beetje anders dan vanmorgen. Maar het evangelie is hetzelfde. Het evangelie van verlossing. Op de weg der zaligheid. En op de weg der zaligheid om dat van vanmorgen dan op te halen en in de preek in te vlechten. Leren we deze woorden spreken. Wat een voorrecht, gemeente. Als je zo jezelf kwijtraakt. Van jezelf verlost en bevrijd wordt. Door onze Heere Jezus Christus. En als je dan ook de geestelijke kracht krijgt om dat uit te dragen en mee te delen. Zult u dat van de week eens doen? Er zullen vast wel gelegenheden zijn waarin u iets door mag geven van wat u vanmorgen en vanavond in de preken gehoord hebt. Ik weet dat deze God mijn God mag zijn. En dat ik de zijne mag zijn. Geen verdiensten, enkel genade. Opgezocht en getrokken en dan ook vastgehouden. Ik zeg dat ook tegen de ouderen die het in hun jeugd met vreugde beleden hebben en misschien andere momenten nu kennen. Vastgehouden door deze God. En dan, nou dan op weg naar het nieuwe Jeruzalem. Mag ik het zo zeggen? Soms bid ik 's avonds. Heer, het zou voor één uit onze gemeente vanavond de laatste kerkdienst op aarde geweest kunnen zijn. Het overkomt mij wel dat ik dat gebeden had en door een Schiva gebeld wordt. En zegt, die broeder was in de kerk, die heeft dat gebed gehoord en meegebeden. En hij is uit het leven weggeroepen. Heel concreet heb ik dat verleden jaar in een van de gemeenten meegemaakt. Wat een voorrecht om dan vanavond te weten. Dat we op weg zijn. Nee, niet naar het aardse Jeruzalem. Maar naar het hemelse Jeruzalem. En dat je dan mag zeggen, mijn God. Jongelui, ken je de kracht, de zegen, de genade en het voorrecht daarvan. En dat is niet dat ik het maar heel gewoon zeg. Dat je zelf op de borst klopt of een schouderklopje geeft. En dat je zegt, ik heb het verdiend en ik heb het ernaar gemaakt. Ik kan maar één ding doen. Dat is mijn lege handen voor God neerleggen. Mijn hoofd buigen, maar tegelijk opzien. Waar is God? In Jezus Christus is hij vanavond tot u gekomen. En heeft hij gezegd, ik wil uw God zijn, opnieuw. En ik wil verder met u gaan, in de kracht van de Heilige Geest. Het laatste wat ik zeggen moet is natuurlijk dan ook wat ontzettend. Als je deze boodschap, dit appel van God op uw hart naast je neerlegt, jong of oud. Als je zegt dat is genoeg geweest, dan stop nou maar, want het wordt tijd om te eindigen, dat wordt natuurlijk ook. Maar dat u daarmee zich eigenlijk afmaakt van het appel dat God op u doet. Ik zou u willen roepen, ik zou u willen nodigen, jong en oud, deze God, de Vader van Jezus Christus, wiens naam aan uw voorhoofd is bezegeld, met die van de Heilige Geest, wil uw God zijn. En wat is het dan geweldig, gemeente, om te mogen zeggen, mijn God. Nou, dan kunt u instemmen met de belijdenis van het 7e vers, dat we samen zullen zingen. Dat begint met, o mijn ziel, wat buigt u neder. Daar komt alles nog een keer in naar voren. Heel uw leven mag u daarin leggen. Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voelt u? Dat is de vraag van de dichter aan zichzelf. Maar dan krijgt hij ook uit zijn hart, door het evangelie, het antwoord. Voed het oud vertrouwen weder. En dat prachtige jongelui. Zoek in 's hoogste lof. Zie je wel? Daar gaat mijn vinger in de hoogte. Zoek in 's hoogste lof, u lucht. Menig werf heeft hij u druk. Doen veranderen in geluk. En daarom jong en oud. Hoe het er aan toe is in uw loopleven. Hoop op hem. Sla het oog daarboven. Ik zal God, mijn God, nog loven.
En laten we samen danken en bidden. Trouwe God in de hemel, Vader in onze Heer Jezus Christus, wat is het een voorrecht om in uw huis uw woord te horen. En in dat woord ook te beleven dat u ons kent, ook in alle aanvechting, in alle vragen die we hebben naar u toe. En dat u antwoord geeft, het antwoord van uw genade. En dat u die boodschap voor ieder van ons hebt, jong en oud, voor zover wij het kunnen verstaan en verwerken. We vragen pas het toe, werk het uit. Laat het voor van de week de kracht van ons leven zijn, dat we zo verder kunnen. En ook iets mogen doorgeven van wie u voor ons bent. Wij danken u voor de ontmoeting met elkaar deze zondag. Maar belangrijker nog was de ontmoeting van ons allen met u. En van u met ons. En dat u ook in de preken hebt laten voelen dat u van ons af weet. En dat u met ons mee wilt gaan. En dat u ons de weg wijst door het leven naar het eeuwige leven. Dat is alleen genade. Niet door ons verdiend, heren. We hebben er geen enkele aanspraak of recht op. Maar het is geschenk. We danken u dat dat evangelie in onze kerken verkondigd mag worden. Rijk en ruim en vrij. Als een oproep tot bekering. Tot geloof. En tot verwachting van u. Laat er zo de week in mogen gaan. De kerstdagen liggen nog voor ons en we hebben eerst nog een adventsweek. Maar geef ons genade dat we bezig mogen zijn met de komst van Jezus Christus en zijn betekenis voor ons leven. Help ons op de weg die we gaan moeten. Er zijn dingen waarvan we weten dat ze ons wachten en dat we ze hebben te doen. Er zijn ook dingen waarvan we niet weten dat ze ons wachten. Maar in stil vertrouwen op u. Mogen we de kerk verlaten en onze weg gaan met de bede, Heere, houd ons dicht bij u. Vat onze handen beide en geef ons uw trouw geleide. En dat bidden we voor de ouderen, dat bidden we ook voor de jongeren. Wat een voorrecht, Heere, om zo kerkganger te mogen zijn. En tegelijk door uw genade feestzanger te mogen worden. Van het werk waarvan we geloven dat u het zult voleindigen op uw tijd. Help ons, bewaar ons en zorg voor uw kerk en de wereld. En geef genade dat we u mogen dienen van de week met een toegewijd hart. Het kan alleen door uw Heilige Geest. Geprezen zij uw naam en wees ons in alles nabij. Op Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de belijdenis zingen wij uit 97. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. En na de belijdenis van ons geloof zingen we, ik laat dat altijd zo graag zingen, 48 vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig. De 97 vers 7 straks. 48 vers 6. Het doen belijdenis van ons geloof met de woorden van het apostolicum. En een ieder spreekt in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Nu gemeente waarheen God u roept en draagt met een biddend hart zijn zegen. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.